Vanavond wil ik met u twee gelijkenissen lezen uit de Bijbel. En die gaan allebei over vrucht dragen. En de eerste gelijkenis die ik wil lezen met u is uit Markus 4, vers 1 tot 9. De gelijkenis van de zaaier. Markus 4, vers 1 tot 9. De gelijkenis van de zaaier. En het zijn de woorden die de Heer Jezus zelf gesproken heeft. En er staat in Markus 4, vanaf vers 1. En hij begon weer onderwijs te geven bij de zee, en er verzamelde zich een grote menigte bij hem, zodat hij in een schip ging zitten op zee, en heel de menigte was op het land aan de zee. En hij onderwees hun vele dingen door gelijkenissen, en zei in zijn onderricht tegen hen, luister, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien dat het ene deel van het zaad langs de weg viel, en de vogels in de lucht kwamen en aten het op. En een ander deel viel op steenachtige grond, waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. Maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel in de dorens, en de dorens kwamen op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En nog een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht. Het kwam op en groeide, en het ene droeg 30, het andere 60 en het andere 100-voudig. En hij zei tegen hen, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En dan wil ik nog het 20ste vers lezen daarvan. En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt. Zij horen het woord en nemen het aan en dragen vrucht. De een 30, de ander 60 en een ander 100-voudig. Het is een gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. En het is altijd goed om de woorden van hemzelf te horen. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. De woorden die de Heer Jezus spreekt zijn ook het zaad dat hij uitstrooit. Als boer heb ik het voorrecht om direct in Gods schepping te leven en ermee te leven en ermee te werken. Ik voel me heel verwant met de zaaier, de landman, de herder en de wijngaardenier uit de Bijbel. Ik begrijp hoe die mensen met toewijding werken met de grond, de gewassen en de dieren. Hoe geweldig is het om te zaaien, het gewas en de dieren te verzorgen en de vruchten te zien groeien. Uit te zien naar de oogst en uiteindelijk ook te oogsten. Het maakt dan niet uit of de prijzen van de producten hoog of laag zijn. Als de productie hoog is en de kwaliteit is goed, dan geeft dat heel veel voldoening. Als boer ben ik trots op de vruchten die de gewassen voortbrengen. Hoe meer en hoe groter de maïskolven, hoe meer plezier het werk geeft. De zaaier die zaait ook niet voor de vogels, maar om een veelvoud aan korrels te kunnen oogsten. Zo stel ik me voor dat ook God de Schepper uitziet naar de vruchten van zijn arbeid. Hij heeft de aarde geschapen met daarop de planten, de dieren en de mensen. Hij verzorgt zijn schepping om vruchten te zien, te groeien. En hij heeft overvloedig gezaaid. Hij geeft stromen van zegen, zoals we hebben gezongen. Ieder kind van God, iedere christen, wil toch vrucht dragen, of niet? Ja. We kennen de Heer Jezus, onze schepper, onze verlosser. Hij heeft ons gekocht en betaald met zijn bloed. We behoren hem toe. Iedere morgen bieden we onszelf aan hem aan. Heer, wilt u mij ook vandaag gebruiken in uw dienst? We willen dus vrucht dragen. Maar welke vruchten willen we voortbrengen? Willen we veel kinderen krijgen? Willen we hard werken met veel plezier? Willen we lofoffers en dankoffers brengen? Wil de Heer dat we veel spreken over de Heer Jezus? en veel mensen tot Jezus leiden? Wil hij dat we zonder zonde leven? Wat zijn de vruchten die God graag vindt bij ons? Roept u maar. Welke vruchten, ik heb net een aantal opgenoemd, welke vruchten ziet de Heere God graag bij ons? U bent niet zo goed voorbereid als ik, denk ik. Als ik denk aan de vruchten die wij voortbrengen, dan kan ik alleen maar denken aan Galaten 5, vers 22, de vrucht van de geest. Dat zijn de vruchten die God graag bij ons ziet. En dat is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dit zijn de vruchten die God aan ons wil zien groeien. Allemaal, al die vruchten. Het zijn allemaal vruchten die je niet uit jezelf kunt produceren. Je kunt niet zeggen van, zo, nu zal ik eens even gaan liefhebben. Of nu ga ik eens goed mijn best doen om blij te worden. Of geduldig te worden. Of vriendelijk te zijn. Zachtmoedig. Of te gaan geloven. Of ik zal mezelf eens gaan beheersen. Daar is natuurlijk wel wilskracht voor nodig. Maar het zijn toch vruchten die van binnenuit moeten komen. Dat is de vrucht van de Heilige Geest die in je is. Die vrucht die wordt zichtbaar als de Heilige Geest in jou woont. Als we die vrucht voortbrengen en laten zien, dan lijken we op de Heer Jezus. Hij is het zaad dat gezaaid is en wij zijn met hem gezaaid, gestorven en opgestaan. Een wijngaardenier die lijkt op een boer, die ook graag veel vrucht ziet en er alles voor doet. Hij plant, hij bemest, hij begiet en hij snoeit. Als hij dat goed doet, kan er veel vrucht komen. Hij geniet van de oogst, de rijke oogst en veel vrucht. God ziet ook uit naar veel vrucht bij ons. En over de wijngaardenier wil ik de andere gelijkenis met u lezen uit Johannes. Johannes 15, vers 1 tot 8. Ook al een heel bekend stukje in de Bijbel. Johannes 15, de eerste 8 versen. Johannes 15, de eerste 8 versen. Dan zegt de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur. En ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. In vers 2 staat dat de ranken die geen vrucht dragen, die neemt hij weg. En de ranken die wel vrucht dragen, die reinigt hij. Dat is nodig om nog meer vrucht te dragen. En in vers 3b staat duidelijk, u bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Dus het woord dat reinigt ons. In vers 5 staat, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. En dat is dus een belofte. Als u in mij blijft, dan zul je veel vrucht dragen. Het verbonden blijven aan de wijnstok, de Heer Jezus, is een voorwaarde om goede vrucht voor te brengen. Wat denkt u wat lekkerder is? Een saprijke druif of eentje die een beetje of helemaal opgedroogd is? Een rank die niet goed aangesloten is op de sapstroom van de wijnstok, die brengt zure, taaie vruchten voort. Aan de wijnstok verbonden blijven, dat betekent in contact blijven met de Heer Jezus. De wijnstok. Dat doe je door de Bijbel, het woord van God te lezen en door te bidden, in gesprek te blijven met Hem. Als je je gebedsleven verwaarloost, worden je vruchten minder en zuur. Je verliest je liefde, je verliest je blijdschap, je verliest vrede, je verliest je geduld, je vriendelijkheid, je goedheid, je geloof, je zachtmoedigheid en je zelfbeheersing. En daar wordt de wijngaardenier niet blij van. Want hij hoopt op vrucht, staat in vers 2. Op meer vrucht, in vers 2. En op veel vrucht, staat er in vers 8. Als een wijnrank mooie, goede druiven voortbrengt, is dat geen prestatie van die wijnrank, maar van de landman. En er is sprake van een goede wijnstok. Vruchten wijzen niet naar zichzelf, maar naar de wijnstok. In Matteüs 7, vers 16 staat, aan de vruchten zult u hen herkennen. In dit geval herken je de druiven aan de wijnstok. Dus aan onze vruchten, hoe we leven, herkent men Jezus en niet onszelf. De vrucht van de wijnstok is de roem van de wijnstok, de Heer Jezus. En de roem van de wijnbouwer, God de Vader. En aan de wijnbouwer en de wijnstok is ook de vrucht te danken. De vruchten in het leven van ons, Gods kinderen, zijn prestaties van Hem en niet van onszelf. En een wijnrank is eigenlijk maar een heel passief ding. In vers 5 staat, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dus wat je moet doen is blijven. Dat is niet zo actief. Een wijnrank hoeft niet te werken om veel vrucht te dragen. Hij hoeft alleen maar te zorgen dat hij verbonden blijft met de ware wijnstok. En daar zich te laten voeden, dan komt die vrucht vanzelf. Als we in vers 6 lezen, als iemand niet in mij blijft, dat wil zeggen dat de rank van de wijnstok afvalt en dus geen voeding meer krijgt en verdort, dan wordt hij met vuur verbrand. In Matteüs 7, waar het gaat over de vrucht van de boom, daar staat in vers 19, iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Het is een vernietigend oordeel over de bomen en de ranken die geen vrucht voortbrengen. Als we nog even teruggaan naar vers 2 van hoofdstuk 15, dan zijn er dus eigenlijk maar twee mogelijkheden. Of je draagt geen vrucht en dan word je weggenomen, of je draagt wel vrucht en dan word je gereinigd of gesnoeid, zo je wilt. Opdat je meer vrucht draagt. Snoeien is nodig om meer goede vruchten te dragen. Snoeien gebeurt met de goede ranken die vrucht voortbrengen. Vergelijk het met een operatie om iets kwaadaardigs uit je lichaam weg te halen. De ingreep is pijnlijk, maar noodzakelijk. Of soms moet er iets uit je leven worden weggesnoeid, omdat het je in de weg zit om meer vrucht te dragen. Soms zitten de ranken aan de wijnstok zo dicht op elkaar dat ze elkaar belemmeren. De zon kan er niet meer bij. Ik moet hierbij denken aan de eerste gemeente. Die was zo groot geworden dat er oneenigheid kwam over de zorg aan de weduwen. Door de vervolging die er toen kwam, werd de gemeente uit elkaar gedreven en zo verspreidde het evangelie zich over de hele aarde. Je zou kunnen zeggen dat er hard werd gesnoeid om veel vrucht te krijgen. Het was een zeer pijnlijk proces voor de gemeente. Maar het heeft geleid tot heel veel vrucht wereldwijd. Ik geloof echt dat we elkaar als broeders en zusters nodig hebben om elkaar aan te vuren en te bemoedigen. En laten we dat meer doen. We moeten elkaar zegenen, goed spreken over elkaar. Gelukkig hebben we te maken met een zeer kundige wijngaardenier. die precies weet wat hij wel of niet moet wegsnoeien. Snoeien door de wijngaardenier kan heel pijnlijk zijn. Maar het is noodzakelijk om veel vrucht te kunnen dragen. Het is soms of vaak nodig dat God ons bijstuurt, ieder van ons. Omdat we bewust of onbewust op de verkeerde weg zijn. Weet dan wel dat God een zeer kundige wijngaardenier is. Die weet hoe hij moet snoeien. Hij heeft een scherp tweesnijdend snoeimes. En u weet vast wel dat een scherp mes minder pijn veroorzaakt en veel minder litteken veroorzaakt dan een botte bijl. God stuurt vaak mensen op ons pad om ons bij te sturen, ons te snoeien. Vaak herkent u hen niet meteen als door God gezonden. Vaak weten die mensen zelf ook niet dat ze door God worden gestuurd. Kijk maar in het Oude Testament hoe vaak God andere volken en koningen gebruikte om Israël te corrigeren. Niemand zit er ook op te wachten om gesnoeid te worden. We denken vaak dat we wel goed bezig zijn, omdat we kijken vanuit onze eigen positie. God overziet alles van afstand en heeft een compleet overzicht over alle ranken. David schrijft in Psalm 139: Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. David die laat zich onderzoeken door God. Nu is het niet zo dat al het kwaad wat ons overkomt een correctie van God is op onze levenswijze. Kijk bijvoorbeeld naar Job. Je zou zeggen dat hij het niet nodig had om gesnoeid te worden. Het kwaad dat hem overkwam, kwam rechtstreeks van Satan. Ook kan het zijn dat we veel narigheid meemaken door foute keuzes die we zelf maken. Denk bijvoorbeeld aan onoplettendheid in het verkeer. Je weet ook niet altijd of hetgeen wat je meemaakt een gevolg is van je eigen foute keus. Of een aanval van de Satan. Of door een correctie van God. Daarom bidt David in het slot van Psalm 139: Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Dat is een gebed wat we best zouden mogen herhalen voor onszelf. Als je in je leven gecorrigeerd wordt door God, wees dan niet als een os die achteruit slaat tegen de prikkel van zijn drijver. Je verwondt alleen jezelf. Zoals de Heere zelf tegen Saulus zegt in Handelingen 26. Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. Saulus was ervan overtuigd dat hij Gods wil deed door de christenen te vervolgen. Maar ook hij had grote oogkleppen op. En laten wij maar niet zeggen dat het ons niet overkomt. Maar Paulus is, nadat hij door God gesnoeid is, tot een grote zegen geworden. Ook voor ons. Als je door Satan wordt aangevallen, weet wel dat God er altijd boven staat. En toch alle dingen laat meewerken ten goede. Strijd tegen Satan in de eerste plaats door je vast te klampen aan de Heer Jezus. Of zoals God tegen Mozes zei: De Heere zal voor u strijden, u moet stil zijn. Vanavond heb ik u proberen uit te leggen wat er voor nodig is om vrucht te dragen. U bent niet de wijngaardenier, dat is God de Vader. U bent ook niet de wijnstok, dat is de Heer Jezus. U bent ook niet de vrucht, de druif. Dat is namelijk de vrucht die aan u zichtbaar wordt. U bent wel een rank die groeit en gesnoeid wordt en vrucht draagt. U leeft ook niet om zelf gelukkig te worden, maar om de wijngaardenier te eren. De wijngaardenier krijgt alle eer. Soli Deo Gloria. Tot zover.